Je kijkt op dit moment naar de WDRO-TV. Ja. En je weet wat het betekent? Wijsneuzen die regels overtreden. Ja. Yeah. En, zoals gebruikelijk, hebben we ook weer vandaag een gast waar je ademloos naar kunt gaan zitten luisteren. Ik ook hoor, reken maar. Peter den Haring.
Wil ik dank voor jou uitnodigen. Ja. Nou, je heet Peter, dat is wat Peter weet het beter. Dus dat wijsneuzenstuk, dat past bij me.
Absoluut, jong.
Petrus is dan die discipel van Jezus die het serieuze stuk van de kerk doet, maar waarbij heel twijfelachtig is of hij daar ook wel de opdracht van Jezus voor gekregen heeft. Ja. Dat denken we van niet eigenlijk.
En je weet, er is vroeger in de 60e jaren een boek uitgekomen door John Allegro, die woedend weggelopen is bij de vertaling van de Dode Zeerollen, omdat de kerk zoveel in.
Hij heeft als filoloog
de namen teruggebracht naar een oudere oorsprong. En weet je wat Petrus dan betekent? Paddo.
Kijk. Komen toch nog al de dingen in orde.
Zeg maar, laten we vooraan beginnen. Hè? Ja. Waar ben je geboren?
Ik ben in Utrecht geboren.
In Utrecht?
En daarna ben ik daarbij in de buurt op school gegaan. Ik ben naar Nijrode gegaan in Breukelen. Dat was dat is nog steeds een kasteelcampus waar je bedrijfskunde kan studeren.
Ja.
Heb ik gauw achter me gelaten.
Maar je zat dus, zeg maar, je bent opgegroeid in Utrecht.
Ja.
En wat deed je vader?
Mijn vader was boekhouder bij een grote baggermaatschappij.
Baggermaatschappij?
Baggeren.
Ja. Die zat ook in Utrecht.
Ook in Utrecht.
Ja. Dus was het wel leuk? Vond je het wel leuk in Utrecht? Of niet?
Ik heb nog steeds een heel prettig gevoel dat ik daar over die mooie singles loop. Hoogkaterijn is natuurlijk het vreselijkste wat ze ooit gemaakt hebben.
Ja,
daar ben ik geboren in de Stationsstraat. En daar ligt nu meters beton overheen. Dat is een beetje een vreemd gevoel, maar dat helpt ook om te onthechten. Hè? Vandaar ben ik dan geboren, ergens heb ik thuis gestaan. Er is onherkenbaar in gesleuteld. De Stationsstraat bestaat niet meer.
Okay. Dat was vroeger zo'n mooi pleintje voor het oude witte stationnetje. Ja, dat was zo prachtig.
Ja. Witte stationnetje met die witte marmeren gevelornamenten. Prachtig. Nou ja, dat was het dus niet meer.
Nee,
en dat gaat in je leven als en door. Sommige dingen zijn totaal ausradiert.
Ja, weg.
Weg. Het is ook leuk dat dat bij je karakter gebeurt. Sommige dingen die ik vroeger deed, of waar ik naïef in was, of waar ik slordig in was, leveren nog wel herinneringen op aan dat gebeurde. Maar ik ben helemaal niet meer zo.
Nee.
Ik denk van, hoe heb ik zo kunnen denken?
Ja.
Heb ik achterlijke dingen kunnen doen? Hoe is het mogelijk dat je zo stom te pak hebt genomen? Dat was niet de bedoeling. Maar ik wist gewoon niet beter.
Nee.
En er overviel mij iets waar ik nog mee moest werken. En ja, jammer. Nou zou ik zo niet meer doen. Zou ik niet meer denken.
Nee.
Maar verbijsterd sta je terug te kijken. Maar de Stationsstraat, nummer 16 in Utrecht, is weg.
Weg. Verdwenen. Ja.
Gummetje overheen gegaan.
Ja, dan heb je wel met je vriendjes gespeeld en zo. Dat was ontzettend leuk.
Tuurlijk buiten spelen. Wij speelden altijd buiten.
Altijd buiten, ja.
En ook gevaarlijk buiten. En het is allemaal weer goed gegaan. Dank u wel, heer. Heeft me bewaard voor de meest vreselijke dingen.
Ja.
En wij speelden bij vriendjes. En waar je maar kon. Er was daar een depot van de spoorwegen. Want we zaten natuurlijk vlak aan het station. En daar was dus een soort loodsje niet goed afgesloten. Nou, en daar lagen vieze oude petten van de NS.
Oh.
Te goor om los te lopen. Wij hadden uniformpetten. En als je 10 jaar bent, is een uniformpet een waanzinnige soort bezit. Dus wij hadden van die vieze petten met van die ranzige vetranden daar binnenin. En daar liepen mijn broertje Fred en ik dan mee op straat, tot wel in de buurt van ons huis moest je het wegproppen. Want als mijn moeder dat zou zien, zou ze gek worden van, ja, weet ik veel, luizenvlooien en insecten en bacteriënangst. Ah, moet je niet aan denken. Maar zo ging dat. En het is een beetje, je zegt wijsneuzen die regels overtreden, maar heel vroeg in mijn leven had ik iets wat nooit weggegaan is. Het soort avontuurlijkheid van als het maar niet saai is. Of
precies.
Wat kan je hier nog meer mee? Of waar zitten hier de mogelijkheden?
Ja.
En om je heen kijken. En soms was dat iets verdienen. Ik heb een tijdje in postzegels gehandeld toen ik 12 jaar was. En dan werd ik natuurlijk moeiteloos genaaid door van die oude bij de hand de mannen die dan zagen dat je één bijzonder dingetje in je collectie had, wat ik dan zelf niet wist, en dan mijn hele boekje opkocht.
Helemaal fijn,
mijn hele boekje opgekocht. En dan zijn anderen die dan van, hey, jij hebt toch die zegel met Wilhelmina erop? Dan zeg ik, ja, nee, ik heb een boekje verkocht. Voor 1,50 gulden mee de boekje verkocht. En er zat dan een zegel in van 3,20. Ai. Nou ja, dat is een soort kinderleed waar je wel wijzer van wordt.
Ja,
van
zo leer je.
Zo leer je. Ja. Gewoon kijken. Ik heb altijd het oog open gehad voor het nieuwe.
En, ja, onbekende gebieden.
Ja, mijn moeder heeft een waanzinnige prestatie geleverd door mij. Door mijn Nijrode Universiteit te sponsoren. Want zij was een alleenstaande weduwe met 3 kinderen.
Oh, je moeder die is, of je vader is
mijn al... Mijn vader is vroeg overleden toen ik 12 jaar was.
12 jaar?
Ja, ja. Oh, hij was opleven achter met kleine kinderen. Mijn broer was nog 2 jaar jonger dan ik, 11. En mijn zusje was nog 2 jaar jonger, weer 9.
Oh, dat is een beetje een drama natuurlijk.
Dat is een drama. En dat blijft ook heel lang doorwerken. Dat kan je naderhand natuurlijk ook therapeut willen worden. Om dat drama bij jezelf te corrigeren. En dat doen al die therapeuten. Want die hebben een kinderpijn. Die ze ergens door andere mensen daarmee te helpen. Zelf wat beter in kader willen brengen.
Ja, ja.
En dat is altijd zo een schrijnend afscheid geweest. Waar geen prettige laatste woorden van mijn vader aan verbonden waren. Als ik uit mijn bed kon komen. Dan sloeg ik allebei je poten onder je vandaan. Labbekak, mijn zoon, een dief. Ja, pap, had ik postzegeltjes gestolen bij de Galerie Moderne in Utrecht.
Oh.
Was ik op betrapt. En dan lag die man ziek te zijn in bed. En hij kon niet zijn bed uitkomen. En hij schold me stijf.
Oh.
En dat is een soort drama. Want een aantal maanden later was hij dood. En we hebben geen woord meer gewisseld naar die aanvaring. Dus dat is een... Zo hebben allerlei mensen hun kinderpijn.
Precies.
Een verwringing en de in de beknelling komen en er niet meer over kunnen praten. Er werd bij ons thuis niet geïnformeerd naar hoe wij de dood van mijn vader verwerkt hebben. En dat ging in die tijd natuurlijk helemaal niet. Het was 1959. Er werd nooit gevraagd naar hoe je zich voelde of wat je daaraan beleefd had. En of hoe je dat inmiddels verwerkt had. Dat, zo ging het niet.
Nee.
En dan, ja, dan blijft het fenomeen dat je jezelf ergens moet gaan repareren.
Ja.
Lastige klussen. Weet je alles van?
Ja. Vertel mij wat.
Je wordt ook grijzer natuurlijk, omdat er een sprake is van een zekere wijsheid die zich ontwikkelt met de jaren. Maar ik moet je zeggen, ieder mens... Ik ben al vanaf 1987 zelfstandig therapeut en ik doe van alles en nog wat. Ik doe astrologie, hypnotherapie, therapeutic touch, ik doe shiatsu. Ik heb recent nog familieopstellingen in bijgeschoold. En als je dat heel erg lang doet, dan zie je wel dat steeds je eigen problemen ook terugkomen. Ik had een probleem vroeger, ik ben altijd paranormaal begaafd geweest. Maar als kind weet je dat niet. Want je hebt geen idee, want niemand legt je er iets over uit.
Nee.
Ik deed dingen die andere mensen nu vreemd of bizar zouden vinden. En waar ze toen van gewoon dachten van, we kijken de andere kant op en we luisteren er niet naar, want het is een kind, dat kan niet waar zijn. Of daar
zo, wat denk je voor rare dingen dan? Vertel eens iets.
Ik nam bijvoorbeeld, ja, ik denk dat ik overledenen waarnam.
Ah, oké. Okay.
Ik denk dat ik waarnam dat in een bepaald huis nog iets was of zo.
Ja.
Bepaalde dingen waren eng of fout. Bepaalde andere dingen waren uitdagend, maar ik wist niet waarom.
Nee.
Er was iets. Ik weet niet wanneer ik opgehouden ben daarover te praten. Ik denk dat het ook al vroeg gebeurd is, want mijn vader was al ziek vanaf mijn 10e. Dus er was niet zo heel veel communicatie over iets anders dan de problemen die zij natuurlijk ook economisch hadden om dat allemaal draaiende te houden.
Ja.
En dan gaat zo'n kinderstukje ondergesneeuwd worden.
Ja.
En ik deed ook waarnemingen met betrekking tot de zwakke plekken van andere mensen. Want dat is natuurlijk hetzelfde systeem. Het staat hier open, dan kan je gewoon waarnemen wat je wil. En dus ik was altijd nogal scherp in mijn omgeving over wat ik vond, dat ik voelde. Dat is pas... ja, doelmatig gaan worden op de middelbare school, want dan kan je daarop scoren. Wist ik nog niet dat het paranormaal begaafdheid was, en ik dacht dat iedereen dat had.
Ja.
Of ik benoemde het niet eens. Nee. Dus het was gewoon zoals ik dacht, zoals ik in de wereld stond, zoals ik keek. En dan, dan krijg je dat soort fenomenen. En ik ben naderhand lang jongerenwerk gaan doen, open jongerenwerk. Ik ben directeur van een Paard van Troje, een heel groot ontmoetingscentrum in Den Haag. Ik kreeg ook 2000 mensen in de week binnen. Maar een heleboel, en dan praat ik over 1974 tot 1980 heb ik dat gedaan. Dat was natuurlijk de tijd van de Hells Angels. En de allereerste opiumgebruikers, speedgebruikers. Heroïne in die tijd wat net op aan te komen was. Maar ook de randgroep jongeren en de Marokkaanse gastarbeiders. Dat kwam allemaal in een smeltkroes bij elkaar. Dat was heel belangrijk daar natuurlijk. autoriteit in neerzetten. Want daar zat iedereen op te wachten natuurlijk. Dat is uiteindelijk weer van de flower power. Dat ken je natuurlijk ook allemaal. Hè? Dus softheid.
Ik ben toen de tijd hier met een paar vrienden begonnen met Paradiso.
Ja.
En daar is onder andere het paard van Troje uit voortgekomen en zo. Hè, natuurlijk.
Dat is mijn lijn, hè? Want ik heb gedaan in Den Haag wat toen Provadja Hagen heette.
Ja, ja, Provadja zijn wij met
Ja, dat was jullie start. Wij hebben het overgenomen in Den Haag. Dat heette toen de Laan 28.
Ach, wat leuk.
Een roemerig centrum. En dat heb ik uitgebouwd in die hele richting. Het is Provadja is naderhand het stichting Trefcentrum Den Haag geworden. En daar was ik dus bestuurslid. En dat is naderhand geworden paard van Troje.
Ja.
Dus ik kwam ook helemaal uit die lijn voort.
Ja.
En daar was ook een beetje radicaal denken in. Maar ik ben dus in die tijd ook nooit politiek geworden. Tenminste, ik heb altijd SP gestemd. Of althans toen PSP gestemd. Hè. En naderhand GroenLinks. En nou weer, hallo Femke, leuk dat je kijkt. Is altijd een proces geweest van, als je corrumpeert met dat bestuurlijke systeem, moet je er heel erg op gaan passen. Dan komt er ook weer beperking overheen. Dan moet ik ineens wat. Dus,
ja, nee, precies. Ver van houden, ja.
Ik blijf het wijsneuzig doen natuurlijk een klein beetje. Maar in dat paard van Troje, toen ik dat gezag zo neer moest zetten, heb ik ook een paar keer ervaren dat ik in mijn eigen gerechtvaardigde drang om het, om het neer te zetten. In de zin van, jongens, binnen kan je veilig zijn. En daar sta ik voor. Maar geen geklooi. Geen geklooi op de dames te letten. Geen geklooi met tasjes stelen. Geen geklooi met andere mensen onder druk zetten. En geen doop pushen. Dus dat waren allemaal mijn regeltjes daarbinnen. En als iedereen zich daarin hield, was het goed. Maar als je dat nou niet wou doen, kreeg je ineens mij vol tegenover je. En dat was heel veel lijfelijke, maar ook psychologische confrontaties. En ik merkte dus in die tijd al dat als ik nou driftig werd en als een gerechtvaardigde moeder over me heen kwam, dan viel er, als ik aan de deur stond als portier, iets over me heen wat betrekkelijk eng was. Maar dan zei die andere jongens, als ik zei van, joh, weet je zeker dat je nou met mij bonje wil maken? Moet je in mijn ogen kijken om te zien of ik bluf als ik zeg dat ik echt heel pissig word als jij mij dan nog een knal geeft. Dat zijn lange zinnen, hè? Dat zei ik dan zo dreigend dat ze bleven luisteren. Het is een soort ook een hypnotische inductie van, als je de eerste zin pakt, ga je naar de tweede, naar de derde en de vierde luisteren. En aan het eind denk je van, ik ga het niet doen. Laat maar.
Ja, 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 ja.
En toen wist ik al dat er iets raars aan de hand was. Maar ik heb dat lang toegelaten. Heb ik dat kanaal opengezet voor, laten we zeggen, geesten, entiteiten, dingen. En daarna ben ik een paar keer in mijn leven overgenomen door iets anders. En toen wist ik, nou is er iets heel erg fout met mij. Nu moet ik gaan corrigeren, want ik ben mijzelf niet meer. Ik praat niet meer met mijn eigen stem. Ik doe niet meer wat ik zelf integer vind. Integendeel. Ik ben een heel ander iemand. En dat is het fenomeen natuurlijk van stemmen horen. Daarvoor zitten die talloze mensen in inrichtingen opgenomen. En ik had het keurige neuroopleiding. Ik had een keurige baan. Ik ging natuurlijk niet tegen andere mensen zeggen, joh, ik hoor stemmen. En dat is een beetje eng zelfs, want nu dan moet ik zelf dingen doen die ik niet wil. Dus ik ben een opleiding gedaan aan aura lezen. Ik dacht, dat was in Utrecht, in het centrum waar Prinses Irin toen docenten was. En toen dacht ik van, nou, dat zijn de mensen die het weten. Die weten hoe je met aura spoken omgaat, die weten hoe je met paranormaliteit omgaat, en die zullen mij wel helpen. Nou, dat was niet zo, ze waren alleen hartstikke bang voor mij. Jij mag geen proefpersoon zijn voor de readings uit het derde jaar, want je hebt iets engs bij je. Zeg ik, joh, dat is toch jouw vak. Jij bent toch de baas hier. Je kan toch bij mij dan zien wat er aan de hand is. Maar nee, dat wou ze liever niet. Ik vond het eng. Ja, 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 ja. Achteraf heb ik dat wel begrepen, maar in die tijd was het buitengewoon onveilig zijn. Dus ik had energie bij me, die zij dan demonen noemde.
Juist, precies.
En ik kon er niet vrij mee praten. Mensen wisten hoe ik dat moest doen. En toen heb ik mezelf dat geleerd, te onderhandelen met demonen. En daar is een techniek uit voortgevloeid, dat heette aura schoonmaak. Dat had ik op die opleiding ook al min of meer geleerd. Maar zo onhandig. Het afsluiten deed je mensen in die spirituele setjes, bijvoorbeeld zichzelf in een kristallen piramide plaatsen. Nou, hartstikke mooi. En het blokt ook allerlei soorten shit af. Maar je eigen liefde nu kan er niet meer uit.
Nee, precies.
Ik ben afgesloten. Ja. En fijn. En hier boven in de top van de piramide kun je nog iets spiritueels doen misschien. Maar hier beneden in ieder geval niet. En andere systemen werkten met een paarse vlam. Moest je zelf een paarse vlam visualiseren. Maar ja, mijn kritische bij de hand. Dat zijn meteen van de wijsneuzen die dan de regels overtreden. Dacht van ja, paarse vlam. Waar wordt dat dan op gevoed? Vlam, brandstof, wat is dan de brandstof? En bovendien, als het dan door mij heen gaat, waar gaat het dan heen?
Ja.
Hoe veilig is dat? Helemaal niet veilig. Ik wil gewoon kunnen onderhandelen, ik wil de greep op krijgen. En toen heb ik een systeem ontwikkeld dat je in een roos zit. Het was een beetje een beter idee, want dan...
In een wat?
In een roos.
Roos.
Je visualiseert dat je in een roos zit en die kan boven jouw hoofd gesloten zijn. Om jou heen is het veilig. Daarvoor zet je je naam in spiegelschrift, Peter den Haring. En daaronder dan de datum, 21 maart 2010. Plop, nou, dit is mijn plek, dit is mijn territorium. En ik kan het hier openzetten als ik behoefte heb aan zonlicht. Maar ik kan het ook dicht houden als het te veel is.
Ja.
Van beneden af ben ik met een grote, dikke wortellijn, een gronding, een steel van de roos met de aarde verbonden. Daar kan ik doorn op zetten en zeggen van jongens, fuck you, get off, this is my place. Goed zo. Geef ook eens een gevoel van veiligheid. Dat er doornen op zitten die mijn plek beschermen. En dat ik kan wortelen in de aarde. En dat ik daar moederlijke Gaia-godinnenkracht uit op kan zuigen via mijn voetjes. Zo.
Ja.
En dan van bovenaf zonlicht als dat erin kan.
Ja.
Nou, het zijn natuurlijk adapties op een eerder bestaand systeem. Een aanpassing die eigenlijk in de praktijk gemaakt is voor sensitieve sponsors als ik altijd geweest ben. Want ik moest iets beperken. En daarna, toen ik dat eenmaal om mezelf heen gezet had, toen kon ik kijken wat erin was. En toen waren er inderdaad bizarre wezens in mij. Ik denk ook wezens van andere planeten. Ik denk ook overledenen. Ik denk ook voorouders. Het zat vol. Dus het heeft een hele tijd geduurd voordat ik dat allemaal op een plek kon zetten. En toen had ik ook niet meer bang voor was. En na nog weer langere tijd was ik ook niet meer bang voor demonen.
Wij noemen het demonen. Ja. Als een soort duivels. Als een soort...
Volstrekt misverstand.
Maar het is een totaal misverstand.
Ja, ligt voor de hand. Als je alles ziet als een schepping waarin alles één is. Er is dus één groot godsbesef. Je mag ook een andere naam noemen. Kosmisch bewustzijn. Of nou kan me geen fuck schelen hoe je het noemt.
Ja.
Maar er is een eenheid. Er is een bewustzijnseenheid. En in die eenheid is er een bewustzijn van ik ben. En dan gaan we naar de binaire code. 0 en 1. Dit geheel ben ik. Oké, 0, 1. Nou, dan komen we aan de binaire code. 0 en 2 enen of 2 nullen en 1 1. Of dan, dat is dan met elkaar ook 2. Want je hebt 0 of 1, dat is dan 2. Nou, zo heeft dat goddelijke principe zichzelf opgedeeld in allerlei verfijningen. En ergens in die route... Het is een mooi verhaal uit het Manichese christendom. Maar dat zal voor veel mensen onbekend zijn. Omdat het weer zo'n boek is wat verdonkere maand is heel lang.
Ja, ja.
Maar die Manichese christenen die hadden een veld dat zich uitstrekte van Palestina tot ver in China. Want die discipel, die Mani, die kon in tongen spreken. Dus die kwam ergens, liep die 14 dagen rond, sprak die de taal vloeien. En dan gingen die mensen weer zijn... voor die tijd buitengewoon liberale beelden bijdragen. En een van die beelden was dat er geen kwaad en goed is.
Nee.
Maar dat alles eigenlijk energie is.
Ja.
En een bewustzijn is. En dat het goddelijke principe aan een aantal van zijn meest toegewijde emanenties, dus iets wat uit hem gekomen was, wat licht was, een engel was, of hij noemde dat dan tronen. In het Manichees christendom benoemen ze het als tronen, hoge engelen, hiërarchieën. Die zei van jongens, jullie... moet een klusje van me doen. Ik ga nog steeds liefde naar jullie toesturen. Nog steeds licht naar jullie toesturen. Maar je mag mij niet meer aanbidden. Je mag niet meer terugkaatsen naar mij. En dan kan je je voorstellen wat daar nu natuurkundig gebeurt. Als je steeds meer energie toevoegt, dan verdicht zich dat wat je toevoegt daar. En het wordt harder en het wordt compacter. En hebben ineens planeten in de lichtbron zweven. En als je planeten hebt, verdonkering, verzwaring, materie, dan komt er dus in die energieklonten materie te hangen, dan is het ook donkere materie in het licht. Ja, in het licht van de zon is de aarde een donkere materie. En zo gaat het dan maar eens verder. En dat heeft zich ook psychologisch vastgesteld. Er is eigenlijk vanuit goddelijke principe gewoon overeengekomen met een lichtkracht. Word jij nou voortaan lekker donker, dan is er een dualiteit waarbij wij beter kunnen kijken hoe we dit hele systeem kunnen verfijnen.
Ja.
Ligt zo voor de hand.
Ja.
Kunnen iedereen bedenken, thuis, iets in niets. Ja, er is een bing bang, big bang, er wordt ineens een knal en dan is er wat. En het kwam uit niks. Hoezo uit niks? Er was kennelijk wel... Ja, maar als je erover na gaat denken, dan wordt het een beetje te groot. Dus wij hebben behoefte aan om het te kleiner te maken. En dan is dat microfoontje lekker wit. En dit is lekker zwart. En de tafel is een beetje lekker wit. Oké, en heb jij een wit shirtje aan en een zwart jasje. En dan geeft dat contrast. En dat is lolliger. We willen allemaal contrast. Want dat is lolliger. Dan kan je ook zeggen waar wil je gaan staan. En in die zin waren de demonen die ik ontmoette, laat ik het houden bij mijn eigen ervaring, bijna zonder uitzondering getraumatiseerde wezens door de afwijzing van hun liefde.
Precies.
Oh, dat is een bekend verhaal. Dus als je eenmaal demon bent geworden, je hebt een duivelse functie, je hebt een zwarte functie met de bedoeling om het licht lichter van zich bewust te maken. Moet je dat dan even doen? Nee joh, natuurlijk niet. Als je het ondraaglijk vindt om zo lang demon te zijn, als je het ondraaglijk vindt om die rol te vullen, om als we slecht te zijn, het kwade neer te zetten in de wereld, en al die mensen maar te martelen en over de kling te jagen, dat is ook zo saai en voorspelbaar. Dan wil je ook wel eens iets anders. En wat wil je dan eigenlijk? Dat je in je kinderpijn gezien wordt. En dat is het hele werk wat therapeuten doen. Ja. We willen in onze kinderpijn gezien worden. Dat iemand zegt van, ik kan me zo voorstellen hoe klote dat was. Dus niemand vroeg aan jou hoe dat was na het overlijden van je vader. Nee, kwam niet bij hun op.
Nee.
Zei, je gaat goed op school, Peet. Nou, het ging ook vaak niet goed op school. Maar als ik daar dan wat over wou hebben, gingen ze daar niet op door. Met de bedoeling om mij dan verheldering te brengen in mijn pijn. Nee, heb ik gewoon zelf gedaan, ja. Oké, naderhand kreeg ik conflicten en sloeg ik wel eens iemand op zijn bek. Nou, en dan was degene die ik verdedigde er helemaal niet blij mee. Die wou eigenlijk gewoon masochist blijven met zijn sadisten. Oh, heb ik verkeerd ingeschat. Ik dacht dat ik het fijn vond dat ik die eigenlijk als een klap voor mijn kop gaf. Nee, helemaal niet. Moet ik helemaal bijstellen in de wereld. Oh ja, iedereen daar zit in zijn eigen kinderpijn. Dat wordt uitgevroot of niet uitvergroot. Want je alsmaar blijft zeggen, ja maar zij. Noemen wij dan externe attributie, de psychologentaal. Dat je het naar buiten toe brengt waar de pijn zit. In plaats van dat je bij jezelf gaat kijken.
Ja.
Waarom heb ik dit aangetrokken?
Ja.
Nou ja, als je zo met demonen onderhandelt. Dan kan je altijd zeggen van, ergens binnen in jou zit een verschrikkelijke kwetsuur. Zit een pijn. Je bent niet in je liefde gezien.
Nee.
Je bent niet in je verlangen gezien om de wereld beter te maken. Want daarom heb je die functie uit het goddelijke systeem überhaupt toegelaten. Nou, dan zeg ik vanuit mijn bisschoppelijke vorige incarnatie. Ik ben veel slecht geweest in alle incarnaties. Ik heb bij de Inquisitie veel van die Kataren persoonlijk tot bekentenissen gedwongen en op de brandstapel gezet. Geen mooie incarnatie, maar wel heel leerzaam, kan ik zeggen. En ben ook een keertje bisschop geweest. En vanuit mijn bisschoppelijke kennis weet ik dat je de macht hebt als mens om een ander mens te vergeven als hij berouw toont. Oh, mooi wat toelaten, dus dat mag je doen, ja Peter. Nou, voor alle lui die kijken en die denken van, wat heb ik in berouw over een aantal verschrikkelijke pleurenstreken die ik geflikt heb. Ik vergeef je. Absolutie. Je hoeft er nooit meer over te denken. Je pijn is geledigd. Je is klaar en schoon. We zijn weer kiet, want je hebt alleen maar betaald. Je betaalt voor dingen uit een vorig leven. En dan leven we weer daarvoor. Oorzaak en gevolg. Ga maar door. Tot we een keertje ergens komen en zeggen van, ik hield zo van haar, maar ze wou mijn liefde niet hebben. Ze wou niet meer leven iemand anders. En dan ben ik nog steeds boos over. Ja, hè. En toen heb je die vreselijke dingen gedaan. Je hebt die man. En dan heb je die vrouw naderhand ook. En oh, nou, zo loopt het dan. En ergens moet je stoppen en zeggen, dat was dan mijn hele verleden. Dat was mijn verleden. Ik heb het zo gedaan. En een aantal dingen, die zijn te schandalig voor woorden. Dat zou ik nooit meer zo doen. Kan ook niet nooit meer zo denken. Maar ik ga dat niet meer zo doen.
Nee.
Oké, dat is een grote groeisprong. En voor iedereen thuis te kijken die zegt van, ik heb berouw. En ik maak het schoon. En ik besluit om dat niet meer te doen. Is er opnieuw een groeisprong. Lollig. Oké, zo gaat het dan. En als je het nog niet helemaal lukt, dan kijk je op mijn website. Dat is www.peterdenharing.nl. En staan daar ergens de 10 geboden voor zelfliefde. En de eerste daarvan is, ik hou zielsveel van mezelf. En ik mag zijn zoals ik ben. Ja. Ken je ook? Ja,
tuurlijk.
Dat is de wijsneuzerigheid.
Ja.
Want we zijn niet aan die regeltjes gebonden. We zijn eerst bezig om van onszelf te houden. En als dat helemaal stroomt, dan kan je ook die liefde naar andere mensen laten stromen. En de regeltjes proberen ons weer in te pakken.
Ja, ze worden opgevoed met regeltjes inderdaad. Ik bedoel, want als kind staan we helemaal open, wagenwijd, voor alles en iedereen.
En mooi. Onschuldig.
Ja, nou ja, het woord schuldig kennen we niet eens.
Ja.
Heb je dat allemaal bijgebracht? Het woord schuld en slecht en fout en stom.
Wij weten het al, hè? Wij zijn een beetje oude mannen aan het worden. Ik word dan 64.
Ik moet je zeggen, ik merk dat in de jonge generatie, daar heb ik redelijk veel contact mee, dat daar enorm veel inzicht is.
Maar dat is een curve omhoog. Hè? Hoppakee. Ja, van, ja, dat ja. zien we al in de tijd dat wij ergens begonnen met een beetje pionieren op het gebied van bewustzijnsverruiming. En dan vaak doordat we de paddo's erbij namen of de marihuana. Ja, toen heel langzaam kwam er verbindingsinzicht. Hè? Dus
ja.
Dat we met elkaar verbonden zijn. Dat we ook elkaar spiegelen. Dus dat jij bijvoorbeeld laat zien wat ik niet durf te zijn. Of dat jij laat zien waar ik een verschrikkelijke hekel aan heb in mezelf. Nou, ja. Dat is allemaal gegroeid inzicht. Ik ben 8 jaar lang discipel geweest van Bhagwan Sri Rajneesh. Oranje jurk natuurlijk. Mali hier. Om de strot. Daar heb ik ontzettend veel geleerd. Want dat was de ideale smelkroes van alle mogelijke therapeuten bij elkaar.
Ja.
Die de top of de bil bij elkaar konden brengen daar. Om die te laten zien wat kan je hier nog meer mee. Dus het was allemaal encounter, tantra, waarheen je maar wou, meditaties.
Ja.
En zoveel seks als je maar wou, want de meisjes vroegen de mannen daar. Zo hoorde het ook.
Ja, zo hoorde het, ja.
Ja, ik doe nooit een... Ik maak geen dubieuze manoeuvres, omdat ik gewoon alleen maar zeg van... Als je wil, ben ik beschikbaar, dat is al goed genoeg. En dan komt er vanzelf naar je toe wat bij je past en wat nodig voor je is.
Dus je gaat niet zo van, hi.
Schat, wat doet een leuk ding als jij in een gelegenheid als dit? Of zeg eens het parapluutje wat je hier op de grond hebt laten vallen. Misschien een aanleiding voor ons om, als ik het aan je teruggeef, vanavond te gaan eten. En willen wij een filmpje kijken? Bedoel, als je zo bezig bent, dan ik vervorm het een klein beetje. Maar dan ga je van je natuur af.
Ja, ik weet het.
En die mannen die dat doen, die scoren. En het is net of je naar de hoeren gaat. Daar heb je geen goed gevoel over.
Nee, nee,
en als je met iemand doet, en je doet het, en je hebt naderhand het gevoel alsof je je vinger in de rol beschuit stak, dan heb je het niet goed gedaan.
Nee.
Je wordt blij en gelukkig als je partner zin heeft in jou.
Ja.
Zo hoort het te zijn.
Ja.
Het hoeft helemaal geen voorspel te zijn, want ze is dan meteen enthousiast.
Ja.
Zo willen we het eigenlijk, want daarna gaat haar hart open. Dan kan ik mijn hart ook open doen.
Ja.
En dan stromen van beneden naar boven weer terug.
Ja.
En zijn we blij. En heeft dat nog wat met seks te maken? Nee. Het heeft met, ik noem het dan maar tantra. Het heeft te maken dat je lekker stroomt met elkaar.
Ja, het gaat om energie weer. Ja. En energie hoort te stromen. Weet
wij
je?
Weten dat wel. Maar er zijn meer mensen uit de nieuwe generatie die lering uit andere generaties toet zich tot te laten komen.
Ja.
Gelukkig. Ik heb een zoon van 25. Die maakt mooie films. Die studeert af aan de Hilversumse Filmacademie. Ik heb een zoon van de 20 en die zit op de Rotterdamse toneelschool. De Theateracademie. Die jongens doen het allebei fantastisch goed. En als ik daarmee praat, is er een inzicht al in psychologische structuren voor hoe mensen met elkaar omgaan. En hoe je zelf eigenlijk zou moeten omgaan met mensen die je lief zijn of wat je eigenlijk niet moet doen of wat je gedaan hebt. Weer terugkijkend. Dat is een soort reflectie. Dat heb ik pas mee kennis gemaakt toen ik 35 was. Toen ik al 2 jaar in Pune gezeten begon ik een klein beetje te snappen hoe het werkte.
Ja.
Toen moest ik mijn demonen nog aan mijn kop zetten. Toen was ik nog heel eind in de 40. Ik denk dat ik 44 was. Tot ik pas een zicht had op hoe ik al die krankzinnige wezens in mij een plek moest geven. En
maar iedereen heeft die wezens in zich, hè?
Nou, niet iedereen. Zijn natuurlijk betonheads. Die hebben geen open kanaal. Kijk, ik ben natuurlijk al 30 jaar een karmische astroloog.
Nee, maar bedoel, als je maar even open staat, kan er van alles in.
Ja, moet er misschien bij zeggen, voor mensen die van nature niet openstaan, die eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, die goed beschermd zijn tegen een overdaad, is er met het gebruik van bepaalde bewustzijnsverruimende middelen iets kunstmatig open te zetten.
Ja.
Kijk, als jij meer dan 2 ecstasy's op 1 avond slikt, dan ben je niet goed bezig. Eikels, 1, en na 3 uurtjes er misschien nog een halfje overheen, geeft de therapeutische dosis. Een beetje een blootje maken. Ik heb ook natuurlijk, want ik zou het natuurlijk ook niet zien. Ik heb 2 jaar in Brazilië gewoond. En nou heb ik mijn eigen voorgerolde joints mij uit Nederland in een sigarettendoosje hier in mijn borstzak. Toen hadden ze gelukkig die honden nog allemaal niet. En want ik verveelde me de pestpokken in Brazilië.
Wat deed je in Brazilië?
Ja, aura lezen. Dus als je als buitenlander in een ander buitenland komt, dan vinden ze je altijd beter. Zo vinden wij hier allemaal Amerikaanse mensen interessant. Psychologen, mediums worden hier geëerd. Thuis hebben ze wel eens een boekje geschreven en hebben ze een klantenkringetje. Maar als je dan in het buitenland ziet, dan worden ze ineens hier heel hoog ingeschat. Dat was in Brazilië ook. Ik weet het als een Nederlandse ja, medium ingehaald. En dan was ik heel populair. Daar heb ik tantra workshops gegeven. Dat kan ik ook heel goed. En ja, wat van ver komt, wat van ver gehaald wordt, is lekker. En als het duur is, is het helemaal goed.
Ja, tuurlijk.
Dus ik heb dat 2 jaar gedaan in Brazilië. Maar voor de rest vond ik het saaiste pest. Ik woonde in zo'n enorm duur huis met een zwembad en een gastenverblijf in de jungle in Petropolis, vlakbij de Rio de Janeiro. Maar als ik me heel erg verveelde, en mijn vriendin was een psychiater in Rio de Janeiro, die ging dan nog even de boterham verdienen. Dan zat ik daar in de jungle en dan rookte ik een blootje, maar een heel klein beetje. Gewoon een heel klein beetje. Mm-hmm. En dan, dan begon het oerwoudhand te bewegen. En dan zat ik aan de overkant van die heuvels te kijken. En die enorme groenmassa, die leefde. En alles leefde daar. Dat is ook heel eng, hè? Van die hele grote handgrote spinnen die dan zo over de weg naar je toe lopen. En van die kanje zulke slangen, weet je wel. Die ineens onder zo'n bladerhoop vandaan kwamen. En dan nog de magie, hè. Maar Brazilië zit vol met magie.
Magie, ja.
Dus daar was ik ook wel eens een beetje van de weg af. En dan zei mijn vriendin, je mag niet binnenkomen. Ik wil je niet in huis hebben. Ik zei, ja, maar hoe erg is het dan? Zei ze, nou, het is zo erg dat ik jou niet in huis wil hebben. Praat ik over 1990, hè. Dus ik heb een hele lange weg moeten afgaan eigenlijk voordat ik die extreme instroom kwijt kon. Want daar had je ook natuurwezens die niet per se vriendelijk tegenover de mens staan.
Nee.
Daar moet je mee onderhandelen.
Ja.
Tot zij zien dat jij iets hebt wat zij willen hebben.
Ja.
En dat ik me kan verzoenen met iets wat zij hebben, wat ik volkomen onbekend acht.
Ja.
En er lagen dus nu dan dingen in het bos. Hè? Was er een of andere bruxa, zo'n heks of tovenaar, was met iets bezig geweest, rituelen. En in Brazilië gaat het ook allemaal eng. Dus het is niet allemaal eng, dat is weer te suf gezegd. Maar er gaat er veel over wat wij noemen blijfmagie. Dus sturende magie. Ik wil jou iets kwaads aandoen omdat ik jouw man wil hebben.
Ja, precies.
Of ik wil wraak op jou nemen, want jij mijn vrouw. Puntje, puntje.
Ja.
Het is allemaal Afrikaanse invloeden, Indiaanse invloeden. Het is allemaal heel benepen, hoedlullig. Gericht op de spullen, op materie, op bezit, op rechten, op claims hebben van andere mensen.
Ja.
En dan doen ze dat. Doen ze iets met dooien. Ja, trap nooit zomaar een wit bekertje in de jungle daar opzij. Er zit iets onder.
Ja.
En dan ga je kijken en dan is er een beetje haar. En er ligt een klein vingerhoedje met iets erin. En dat ligt daar. En jij bent verstoord en dan ga je een prijs voor betalen. Nou, en dan zat ik weer ergens. Geen idee wat me overkwam.
Ja.
En dan zat ik er gewoon de hele dag buiten in een steencirkeltje om mezelf maar weer schoon te maken.
Ja.
En dan riep ik, Zina. Am I okay? Ze zei, no. Stay away. Dat zijn ze ook heel
zij was Braziliaans.
Ja, en een psychiater ook. En een fijnvoelende psychiater. En ook een sanyasse. Dus ook vanuit een lange traditie in het werken als discipel van Bhagwan Rajneesh in Pune. En daar heb ik veel van geleerd.
Ja.
Ik heb daar veel tantra trainingen met
haar gegeven. Hoe lang ben je in Brazilië geweest?
2 jaar.
2 jaar?
Ja.
Wauw.
Steeds kwam ik heen en terug. Want ik had hier natuurlijk een jong kindje. En ik wou ook niet wegblijven voor hem. En anders was ik misschien daar blijven wonen. Maar het is een noodlottige samenleving waar de afstand tussen rijk en arm zo dramatisch groot is. Dat de meest vreselijke dingen gebeuren.
Ja.
En er is heel veel aan wapentuig in Brazilië. Veel coke. Dus die combinatie. En veel opgefokte seksuele passie, hartstocht. Het is meteen van pistool eruit en baf, boom, bang. Niet overal zo. Maar als er veel armoede is en zijn pistolen, dan kom je al gauw natuurlijk in de drugsfavela's uit.
Ja, maar je merkt ook als mensen zwarte magie bedrijven, dat ze de ander iets willen aandoen, dat ze zichzelf iets aandoen.
Maar dat inzicht is er niet terwijl ze daarmee bezig zijn.
Nee, ik weet het.
Dat is pas helemaal achteraan in de route.
Ja, ja.
En daarom heb ik net over berouw gehad. Je moet het weten van, dat was eigenlijk een verschrikkelijke klote streek om haar te leveren. Of, wat heb ik dat stom aangepakt van, lieverd, als je het hoort, het spijt mij echt. Ik was ook maar slachtoffer. Ik had geen idee wat me overkwam. Maar het bespijt me toch dat ik gedachtegangen heb toegelaten waarvan ik zelf innerlijk dacht, ja maar joh, zo denk jij niet. Dat wil je niet zeggen. En dat ik het toch deed en zei. Fout.
Ja.
Spijt me. Van andere dingen heb ik geweten. Ik doe nu iets met mijn hele gevoel. Dit moet ik ook doen. Dit is op basis van wat ik wezenlijk aan liefde voel. Maar hier gaat iedereen overheen vallen. Dit mag ik niet. Ik heb het nog eens in mijn nieuwsbrief gehad over liefde tussen therapeuten en cliënten. Dat is heel therapeutisch Nederland over me heen gevallen. Dat ik zei, ik heb het over liefde. Ik heb het niet over ranzige misbruik, Wim. Nee, ik heb het niet over seks.
Nee.
Ik heb het over liefde.
Liefde, ja.
En hoe denk je dat dat gaat? Als je van iemand houdt. En dat je een wezenlijk contact maakt met iemand. Omdat je allebei opent. Omdat je dat minstens als therapeut moet doen voor je vakuitwisseling. En dat je dat als cliënt doet. Omdat je daar de hele tijd dat je hier in je stress of in je burn-out gezeten hebt. Naar aan toe bent. Dat je weer een keertje je liefdes natuurlijk kan laten stromen. Zou het dan zo kunnen dat je ook elkaar uit een vorig leven al 10.000 keer gekend hebt. En dat je daar eens iets in uit moet werken. Als de liefde is. Hij werd niet over seks. Nou, ik heb dat stukje goed gedocumenteerd. En gezegd. Dat vindt regelmatig plaats. Dat kan ook eenzijdig zijn. Dat is weer een noodlottige verbinding. Hè? Helemaal verliefd op mijn therapeut die niks van mij wil weten. Ja, dat kan zijn. Kan ook zijn dat die therapeut het krampachtig afhoudt. Omdat hij dat niet mag, niet kan.
Ja. Ja.
Kan ook zijn dat de cliënt de therapeut manipuleert. Want die is dan bijvoorbeeld de vader of de moeder geworden. En die wil je dan weer te pakken nemen met iets. Van, oh, dat niet met mijn vader maar voor elkaar krijgen. Graag naar bij jou maar voor elkaar krijgen.
Ja.
Die weer. Dat noemen ze dan overdracht en tegenoverdracht. En dat gebeurt ook allemaal. Maar is het er verlost van liefde? Liefde is ook een vorm van overdracht en tegenoverdracht.
Ja, ja.
Laten we daar naar blijven kijken.
Ja.
En als het liefde is en als je het heel sterk voelt, ga je dan zeggen, schat, wij gaan onze therapeutische relatie verbreken. Ga jij een jaar freewheelen? Ik ga ook een jaar freewheelen. En als we nog steeds datzelfde gevoel hebben, dan zouden we daar eventueel aan toe kunnen geven. In de praktijk gaat het niet zo.
Nee.
Dus ik heb dat beschreven en gezegd, zo gaat het niet in de praktijk. Slik. Nou, over me heen gedonderd. Daar zei iemand een tijdje geleden nog over mij. Ja, die Peter Haring is een hele goede therapeut. Maar een dubieuze man hoor. Hij heeft een blinde vlek.
Ja.
Hij heeft seks met cliënten. Nee, ik zei. Ik ben wel eens verliefd op een cliënt geweest. En ook wel eens een cliënt op mij. En over liefde heb ik wel een mening. Ja, en een gevoel. Ja, nee. Die mevrouw zei dus over mij. Van... ja, en die heeft een rechtszaak gehad in zijn beroepsvereniging gegooid. Dat is helemaal niet waar. Mijn beroepsvereniging heeft geprobeerd om me te rooieren vanwege deze nieuwlichterige, wijsneuzerige ideeën. Maar dat hebben ze niet voor elkaar gekregen. Maar ze hebben een jaar lang een verschrikkelijke, ondermijnende en vernederende procedure tegen mij lopende gehouden. Gewoon om het te tergen, om eigenlijk me te dwingen om mezelf terug te trekken. Nou, dan ben ik zo'n type van zeg van, weet je wat? Dat knokken we uit. Kijk, ik heb hier zo'n end ijzer hangen. Komt uit mijn vorige levens. En zeggen, kom maar, al zijn jullie met z'n vieren, dan gaat daar een kop vanaf en daar gaat er een kop vanaf. En jou pak ik misschien alleen maar doordat ik je handje eraf hak. En dan kan je nooit meer dit vak als huurmoordenaar uitoefenen. Nou, kom je of kom je niet? Dat is een energie in een vorige leven. Hè? Ik geef het niet zomaar op. Ik blijf gaan voor wat ik als ideaal zie. Maar mijn beroepsvereniging heeft dus gewoon mij naderhand weer in ere hersteld. Dus ik ben weer gewoon lid van de NBVA, zoals het hoort. En mijn consulten worden weer gewoon vergoed. Maar wat de mensen ervan maken,
ja,
in hun eigen benepenheid en ook in hun jaloezie, is gewoon te gek voor woorden ze nu dan. En dat zijn natuurlijk de beproevingen waar je als pionier tegenaan loopt. En ik moet zelf de hele tijd mezelf kijken, ben ik nog wel integer bezig? Kan dit wel? Zit ik nog op mijn intuïtie? Zit ik op mijn gevoelstroom? Ja... Ik maak een maandelijkse gratis nieuwsbrief. Dat heet Nieuwe Tijdsberichten. En daar zit ik iedere maand, we willen zeggen, een week lang in te tikken en research doen. Voor alles wat met grenswetenschappen te maken heeft. Met alternatieve gezondheid. Met New Age. Maar ik doe er ook veel smerige grappen in. Om te zorgen dat het niet te zwaar en niet te holy maken. En dat is leuk. Dat is mijn hobby dan. Hè? Dat is mijn bijdrage aan de wereldvrede. En dan maak ik... Is er nu dan wel eens een statement? Soms ben ik een beetje dubieus, maak foute grapjes. En dan krijgen we opzeggingen van dat ik weer niks van de feministische revolutie begrepen heb of zo. Of dat ik respectloos met bepaalde ziektebeelden omga. Heb ik weer gezegd dat het allemaal tussen je oren zit. En dat kan er niet. Of dat ik
nee,
zeg
dat kan niet. Nee.
Voor sommige mensen het noodlot wat betreft gewoon een afrekening is van eerder karma. Ja, maar zeg je dat dan ook tegen die mensen in Soedan? Nou, ja, eerlijk gezegd wel, ja. Want degene die jou besneden heeft, is je grootmoeder, schat. En je grootmoeder besnijdt jou. En je grootmoeder durft niet de stap te maken door te zeggen tegen jou als kleinkindje, ik besnijd jou niet. We zeggen dat we je besneden hebben. En als er een man jou wil hebben, omdat je helemaal nog straalt in je glorie, dan zeg ik tegen die man, ze is niet besneden. En als jij erover durft te praten met iemand, dan gooi ik een magische narigheid over de rest van je leven over je heen. Want mijn kleindochter gaat niet de pijn meemaken die ik als grootmoeder met mijn besneden poes heb meegemaakt. Zo moet het. Ook in Soedan, ook in al die andere landen waar ze die vrouw besnijden. De moeder of de grootmoeder moet zeggen, we gaan dat niet doen, we gaan nu dit stoppen.
Ja.
En dan moet je in je kracht durven staan om te zeggen van, dit kind wat ik aan jou overdraag, dat wordt jouw echtgenote. Neem deze glorie, neem deze prijs. Het is het liefste van wat we hebben, dat gaan we nu in jou overgeven. Dan mag je naderhand je leven mee delen, fijn. Maar wil je het dan ook als een parel, als een diamant bewaren?
Ja.
En wil je niemand vertellen wat het geheim is? En wil je naderhand je eigen dochters niet besnijden, met dezelfde kracht waarmee wij dit nu aan je overdragen? Dat is het geheim. Dit is de magie die daar bij de besnijdenis naar buiten moet komen.
Ja.
Dan moet er dus een durf zijn.
Ja.
Want die mannen besnijden die vrouwtjes niet.
Nee.
Toevallig niet. Wordt de vrouwen gedaan.
Ja.
Ah. Waarom doen die vrouwen dat? Omdat ze bang zijn voor de goede gemeenschap. Daar moet je er niet over praten. Dan moet je dat in het geniep doen. Dat zijn die wijsneuzen die de regels overtreden.
Ja.
En dat ligt daar al. Dus nu moeten wij dingen doen die de regels overtreden. Omdat het gewoon niet passend is. Het hoort niet. Nee. Het heeft geen evolutionaire verbindenis.
Nee, het heet dus ook maar aangeleerd gezeur. Precies.
Aangeleerd gezeur, ja. Aangeleerd gezeur, luister naar de buurman, maar daar is toch de deur. Ja,
ja. Maar je weet wat de grootste angst in het Westen is, hè?
Weet nou, als je met de kleren van de keizer aan buiten loopt, vertel.
Nee, de grootste angst in het Westen is praat in het openbaar. We zijn doodsbang voor wat andere mensen over ons denken.
Nou, dat heb ik
voor
weinig.
Voor het publiek, nou, dat heb jij niet.
Ja.
Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Maar jij weet, dat als jij iemand zomaar voor het publiek zet,
ja,
ze schrikken zich wild. Ja, 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 want stel je voor dat ze afgaan. Stel je voor dat ze kapot gemaakt worden. Stom gevonden worden. Nou jongens, de grootste angst ooit. Terwijl, het is iets wat je wijs gemaakt. Het is dat mensen over jou kunnen denken.
Maar er moet iets bij je zijn. Hè? Dus vanuit de karmische astrologie kijk ik naar een horoscoop. En dan zie ik van veel planeten in vissen. Moeilijke dingen met de planeet Neptunus. Veel dingen in het achtste huis. Narigheid in het twaalfde huis. Dat zijn de HSP'ers. Highly sensitive people. Hooggevoelige mensen. Maar Saturnus-Mars conflicten. Saturnus-Pluto of Pluto-Mars conflicten. Dat is een bepaalde heftigheid. Een bepaalde venijnigheid. Kan agressief zijn. Maar het kan ook in kracht gaan staan.
Ja.
Dus als je dat al bij je hebt, dan heb je meer van, oh ja joh, hallo, dag het niet hoor, we gaan het niet doen ook.
Nee.
En nou over me heen gaan rollen, helemaal, allemaal, nou moet je me doen. Maar ik vecht me liever dood.
Ja.
Dus het kan al bij je zitten en soms moet het door iets anders geprovoceerd worden.
Ja.
Dat er iemand dus gedurig op je loslaat, tot je ineens denkt van, ineens, het noodlot is er van, nou, laat ik me hier helemaal gek maken of doodmaken. Want dat zijn natuurlijk ook de ultieme situaties.
Ja.
En dan toch ineens zo dat handje naar boven, dat strottenhoofdje pakken. Gewoon knijpen en dat strottenhoofdje naar je toe trekken. Je laatste handeling, maar het hielp wel. Het hielp enorm. Ik heb er een paar keer in mijn leven moeten meemaken dat iemand mij naar het leven stond. En dat er iets dieps in mij zei van, ah, maar nooit niet.
Ja.
En dan weet je het voor altijd.
Ja.
Ik geef een ander voorbeeld. Ik heb die Nijrode opleiding gedaan. Waar dan 400 mannen dan, zo in zo'n eetzaal. En dan moest je voor de hele troep op het katheder met een microfoontje iets gaan vertellen.
Ja.
En er waren regelmatig dingen daar die me helemaal niet aanstonden. Want het docentenkorps in die tijd, praat ik over 1964 tot 1966, was vrij links. Maar de boys die daar zaten, de toekomstige leiders van Nederland, waren zo rechts als ik weet niet wat. Dat waren allemaal jongens die veel eerder naar de VVD gingen dan wat hun docentenkorps allemaal in huis had in de Partij van de Arbeid stemming. En dan was er zo'n behoudzucht, zo'n rem, dat in de top van de studentenvereniging was de rem het allergrootst.
Ja.
Want je moest gekozen worden. Nou, dan werd je gekozen omdat je dus, ja, je dasje altijd netjes had staan. En dan deed ik wel eens iets wat daar, waar ik stress op had. Ik heb daar de eerste witte fietsen geïntroduceerd. Nou, de kloothommels verachten die fietsen of ze reden ze in de sloot. Er kwam nooit de gedachte bij van dit is een collectief proces waar we allemaal blij en gelukkig van kunnen worden. Ik moest die fietsen blijven repareren. En ze ook financieren. Ik heb ze zelf allemaal gefinancierd. Gewoon een soort ideaal. Samen met Lex Harding gedaan trouwens. Hè. Hij heette Lodewijk den Engst. En hij had heel erg datzelfde provocerende wat ik in die tijd toen in die club erg dramatisch uitdroeg. Maar wij ik zei er een keertje wat van. En dan begonnen ze dus lawaai op te maken van boe, boe, boe. Zo ging het dan even. En dan verloopt het zei ik van, ik wil gewoon mijn verhaal afmaken. Je had je meld maar allemaal. En deze knopje bij de microfoon dicht.
Ja.
Dan ging mijn microfoon uitstaan. En dan dacht ik van, nou, ik geloof dat ik toch duidelijk ga maken waar het over gaat. En dan hoorde het achterin. En dan maakte ik zo'n herrie. Dan gingen ze die aardewerk bordjes met een kartelmes bewerken. Dus hoor je. Dan zaten er van die 400 man, 200 mannen. En bleef ik schreeuwen tot ik mijn hele verhaal klaar had. Zo kwaad dat ze de waarheid wouden verstoren. Dat ze me niet de gelegenheid wouden geven te vertellen. Ja. Kijk, als je dat eenmaal mee hebt gemaakt, dat blijft mij mijn hele leven mij bij. Van, als ik vind dat dit de waarheid is, dan zeg ik, fuck you all, maar ik ga het vertellen ook.
Ja, ja. Ja.
Dan moet je een beetje mee oppassen. Want als je dat te dramatisch vertoont, dan komen er natuurlijk weer mensen die jaloers zijn op jouw vertoon van assertiviteit.
Ja.
Die je te pakken gaan nemen. Want er mag niemand boven het maaiveld uit. En de krabbenemmer trekken die krabben elkaar gewoon allemaal weer naar beneden.
Ja, maar het heeft ook met jouw karakter te maken. Ik ben bijvoorbeeld een Libra, een weegschaal. Dus ik ben veel meer, zeg maar, handig, harmoniserend.
Ja, ja. En ik diplomatiek, dus, ja.
En zeer diep, zonder dat ik met wat voor regering of machthebbers of mensen die bepalen hoe het hoort, iets aantrek, weet ik dingen zo te brengen.
Ja, tuurlijk,
dat mensen, in plaats van dat ze kwaad worden, ineens, oh, weet je wel.
Maar Willem, je hebt er altijd veel humor bij gehad, hè?
Ja, dat hoort en zo, hè?
De ongewone humor maakt mensen toch, ondanks hun eigen lulligheid, aan het lachen. En dan komt er een soort verzachting en dan mag je ook veel.
Ja. Hè? Want ik hou zelf toespraken voor de hele Nederlandse politiemacht. Hè?
Ja.
En dan zeg ik dus, kijk.
Wat gunnen kun dat?
Als alles energie is, hè, dan zijn de wetten van de energie heel simpel. Alles waar je energie in stopt, groeit.
Groeit. Dat voelt.
Dus noem mij nou eens één probleem op waar jullie tegen gevochten hebben. Dus waar jullie zoveel energie in gestopt hebben. Wat weggegaan is. En dan wordt het ineens stil.
Laten we een ander probleem noemen. Van de war on drugs, waar we ons helemaal gek op gevochten hebben. En heeft het geholpen?
Nee.
Nou, mijn dochter niet. Nee.
Weet je nog, in het begin vorige eeuw, de oorlog tegen alcohol in Amerika. Heel Amerika was dronken.
En waar hebben ze een grote maffia concern op gebaseerd?
Daardoor.
Op de alcoholdrooglegging.
Ja, precies.
En waar is nu het Nederlandse onroerend goed helemaal van doordezemd? Van de war on drugs, van heroïne en cocaïne en speedgeld.
Precies.
En vinden de mensen het nog steeds gek dat wij zeggen van, zijn jullie nou helemaal voor lotje getikt? Ga die zo je vrijgeven. Dan gaan we ze dat op recept geven. En na een jaar of 20, 30 hebben we dat probleem helemaal getackled.
Ja.
Nee. Ik hoor het nog zeggen, mevrouw van het CDA, van, maar dan gaan onze kinderen allemaal naar de heroïne grijpen, zei ik, mevrouw. Uw kinderen, die zijn allemaal echt wel heel dom geworden door heel lang CDA-moeder te hebben. Dat ze meteen naar de heroïne gaan grijpen als het vrijkomt. We hebben nog iets van eigen benul.
Ja.
Een heleboel kinderen doet dat niet. Dat zie je dus nu in de afkalving van de heroïne. Daar komen geen heroïne-junks meer bij.
Nee.
Het is uit, het is fout. We hebben gezien dat het niet werkt.
Nee, precies.
Oké. Coke blijft nog een beetje stromen, omdat het niet zo vreselijk ernstig is dat we altijd gedacht hebben. Wat is het probleem? Dat ze veel coke gaan gebruiken en dat ze het moeten gaan financieren. En dat ze een beetje een persoonlijkheidscrisis krijgen. Dat ze weer heel lang erover nodig hebben om er weer bij te komen. Nou, dat gaan we met therapeuten aanpakken, mevrouw van het CDA. Ja. En daar gaan we over geld in stoppen en komt de hele gemeenschap te goede. En dan gaan we al die verneukte makelaars en die grote onroerend goedbezitters, die gaan we niet rijker maken dan ze nou al zijn. En dat horecawezen wat helemaal drijft op porno en dope.
Ja.
Hè? Sorry, als ik buiten kom, ligt er een team met een scherpschutter weer te wachten van, heeft die jongen een grote mond. Wat weet hij veel. Kijk, ik weet veel, want het zijn altijd cliënten die mij dingen vertellen.
Ja,
denk,
zeker.
Ja, dan hoor ik weer namen. Dan denk ik, die meneer is er bij de vrijmetselaarsloge. God. Zo, hoor je nog eens wat.
Ja.
Nou lui, als jullie kijken, vrijmetselaars, kijk een beetje om je heen. Er zit een paar rotte appel in de mand, zal ik maar zeggen. Dat vinden ze waarschijnlijk van ons ook.
Ja.
Misschien kijken ze daarom niet. Weet je nooit. Maar we hebben het over. We hebben het over wijsneuzerigheid, over pionieren. dat het eigenlijk anders moet en dat er eigenlijk veel jongere mensen ook anders willen. Dat er een beweging is. Hè?
Maar die HSP, hè? Die Highly Sensitive Persons. Hè?
Ja.
Ik woon nu met een lieve schat samen, die kun je echt rustig een HSP'er noemen. Wat behandel je die mensen ook?
Ja,
wat is er aan te doen? Wat jij zegt.
Er is een gevoelige mens, er is een fijngevoelige mens, er is ook een overgevoelige mens.
Overgevoelig.
En dan heb je nog een categorie daarboven zit die last heeft van dat hoge sensitieve.
Ja.
Dat betekent, die nemen waar en die worden daar bang van.
Ja.
Dat is al een probleem. Of de makkelijke vorm, maar ook niet leuk, is de gevoeligheid voor hel licht of veel lawaai. Zo'n kruidjes roemen niet, die moeten dus daar ook in beschermd worden.
Of, ja, angst, ja, ja. Of angst voor liefde.
Allemaal. Ja. Het kan allemaal zijn van, het gevoel is te veel, er komt ineens zoveel binnen, dat moet ik afsluiten, want dit kan ik allemaal niet aan.
Ja,
ja, dat kan allerlei vormen aannemen. Daar is wat aan te doen. In die zin van, mijn aura schoonmaaktechniek staat op een cd'tje, die verkoop ik al sinds 2002. Ieder jaar verkoop ik er daar 1000 van. Want er is een groeiende behoefte van mensen die bewust zijn van het feit dat ze te ver openstaan. Dat ze niet begrenzen, dat ze geen onderscheid maken tussen van mij komt en wat van de ander komt.
Ja,
ja, fijn. Want dan kun je er wat aan doen. Nou, dan doe je dat cd'tje van mij. En als dat niet meteen via die cd lukt, dan moet je maar een keertje met mij komen praten.
Ja.
Maar er is wat aan te doen.
Ja.
Het bewustzijn van dat ook je voorouders niet maar moeiteloos mogen instromen. Er is nu een therapeutische techniek, familieopstellingen, waarbij er gechanneld wordt naar voorouders, naar levende voorouders en naar overledenen.
Ja, ja, dat is heel populair.
In die vroegere culturen, de Indiaanse en die Aziatische culturen, zetten ze alsmaar altaartjes neer voor die voorouders. Waarom? Ze wouden astrale hulp hebben.
Ja.
Want die voorouders gingen zich natuurlijk met hun nageslacht bemoeien. Nou, hartstikke fijn. Alleen tot welke prijs?
Ja.
Ah, er wordt een prijs betaald. De voorouder, met name als je vernoemd bent, als jij Jan, Piet, Hein van Puffelen heet, en je grootvader heette Hein Jan van Puffelen, en die namen komen terug, en dan heb je nog eens een grootvader daarvoor, die heet Piet Jan van Puffelen, nou dan resoneert dat, numerologisch kan je dat al snappen, maar het is ook een resonantie, dan komt die voorouder naadloos in jouw systeem.
Ja.
Heb je dan een stem in je hoofd.
Ja, ja.
Als je zich niet manifesteert stem, heb je een gevoel in je. En dan ga je die dingen doen. Opa wou graag brandweerman worden. En ja hoor, sta je op je 29ste te spuiten.
Ja.
En je dan, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ik wil niet daar spuiten, ik wil postbode worden. Bij wijze van spreken.
Ja.
Ik wou een ander grapje maken, maar ik weet niet hoe. Het feit is dat we dus aangestuurd kunnen worden in onze beroepskeuze of in onze partnerkeuze. Door energieën die niet van ons zijn, maar die door ons als voertuig te gebruiken, daarmee in contact kunnen komen. Overgrootvader had altijd een zwart vriendinnetje willen hebben en ineens loop jij op straat een Surinaamse meisje te kijken. Terwijl je dat ervoor niet gedaan had. Nee, dat ben je pas gedaan nadat opa doodging. Ja. Valt een kwartje al door? Nee. We moeten even opa uit je aura zetten en hem een plek leren innemen waar hij veilig is. Want waarom zat hij alweer bij jou? Omdat hij niet durfde te incarneren bijvoorbeeld op aarde. Omdat hij dat bijvoorbeeld niet wist bijvoorbeeld. Of, noem maar een paar redenen.
Ja.
De overledene wil niet incarneren op aarde omdat hij misschien denkt, dan ga ik afgestraft worden voor al die zonden
precies,
die ik daar gepleegd heb.
Precies, ja.
Dan moeten we ook therapie doen met de overledene daar zo. Maar als je dat doet, als je onderhandelt, en dat is dan weer mijn specialiteit, dan wordt er onderscheid gemaakt. Dan geef je een bepaald soort opdracht terug aan de voorouder of aan je geïnternaliseerde vader of moeder. Omdat dat een stem in je hoofd is. Die leeft nog steeds, maar die praat nog steeds in jouw gedachten.
Ja.
Je lult gewoon je vader na en je lijkt verschrikkelijk veel op je moeder.
Ja.
Slaat wat je wil zijn op je moeder lijken, maar je doet het ondertussen wel.
Ja.
Ah, is daar onderscheid te maken? Kan je proberen om zonder boos te worden, zonder opgefokt te raken, zonder die andere schuld te geven, zeggen van, dat ga ik uit mijn energie zetten. Mooi. De highly sensitive people, de hoogsensitieve mensen, vinden dat zo extreem moeilijk, omdat er allemaal verwikkelingen zijn, allemaal verklevingen in zijn,
ja,
waar ze zelf iets aan hebben. Want als oma, naar wie jij vernoemd bent, in noodsituaties de regie van jouw lichaam overneemt, en je komt ermee weg. Nou, dankjewel oma. Ga ik jou er absoluut niet uitzetten. Want ik heb wat aan jou.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, oma is je beschermengel geworden.
Engel,
of je gids geworden.
Ja, ja.
Maar oma heeft in noodgeval ook nog een eigen agenda.
Ja.
Dat is wel een eigen agenda uit 1895.
Precies.
Long time ago. Die moet ook nog even bijsturen. Het is 2010, oma. Weten ze dat? Zoals weten die overleden niet eens dat ze dood zijn.
Nee.
Dan moet je een heel gesprek mee gaan voeren. En dan moet je het serieus nemen. Ik praat dus hardop als ik een cliënt heb met wat ik erbij zie of hoor. Soms breng ik mijn cliënt in hypnose en laat hem of haar dat zelf ervaren. Dan ga je soms terug naar vorige levens. Dan kun je het beter zien. Kun je met afstand kijken wat je daar zelf fout gedaan hebt. Wat je dus nu moet herkaderen, anders begrijpen en anders moeten teruggeven. Nou, dan wordt er een soort tijdreis gemaakt. Ook een magisch fenomeen. Wij reizen in de tijd. En we corrigeren iets in de tijd. En wat is de logica uit de science fiction? Als je in de verleden tijd iets corrigeert, heeft dat een uitwerking in het heden. Echt waar, Peet? Ja. Ik heb met mijn cliënt iets rechtgezet uit een vorig leven met haar moeder. Traumatisch verhaal. In het huidige leven had ze die moeder al 18 jaar niet gezien. Er ging iets vreselijks aan vooraf. Haar zuster had de partij van haar moeder gekozen. Had ze ook al 18 jaar niet gezien. Zij zegt tegen mij van ja, kan ik er wat aan doen? Nou ja, dus niet.
Nee.
Ik zeg nou, wees open voor een wonder. Op een bepaald moment loopt ze ergens te winkelen. In een stad waar ze normaal nooit loopt te winkelen. Loopt gewoon haar moeder daar te winkelen.
Ja.
En haar moeder draait zich om terwijl zij haar moeder herkent van achteren. En die moeder kijkt in haar gezicht. En die begint ineens te huilen. En die dochter begint ook te huilen. En die zitten samen een uur in een koffieshop. Nou, niet in een koffieshop, maar in een koffiehuis.
Koffiehuis.
In een ding tegenwoordig. Heb je een moderne beest van in een gelegenheid.
Gelegenheid, ja, ja.
Die zitten daar lekker een uur te huilen in het restaurant.
Ja.
Ze gaan met z'n tweeën naar het huis van die moeder. En ze zijn er niet binnen en de bel gaat en die zuster is daar.
Wauw. Ja.
Betekent de synchroniciteit.
Ja.
Ze voelen van elkaar waar ze moeten wezen. Er is ruimte gemaakt door een hypnotische correctie in een andere tijd en plaats. Dan praten we van ver terug. En het hier en nu is er ruimte gemaakt om het oude conflict van 18 jaar geleden op te lossen. Kijk, dat is een wonder. In die zin zijn er veel meer wonderen toegankelijk als je dat durft. De hoogsensitieve mensen hebben eigenlijk een magisch instrument, want die voelen het, die weten het.
Ja.
Maar de kunst is om het te benoemen.
Ja.
Want je kan wel energie voelen, je kan je daar naai en raai en engere en gefrustreerd van voelen. Maar je kan ook denken, wacht even, ho, wat gebeurt mij nou? Dan moet je gaan benoemen wat voor gevoel dat het is.
Ja.
Waar zit het gevoel in je lichaam? Ja, ik heb een bonkende kop. Oké, dan is het waarschijnlijk denken. Ja, ik denk van alles nog wat. Of ik heb een vreselijke pijn hier in mijn maag, in mijn solar plexus. Wat zal het dan wezen? Ja, waarschijnlijk een macht- en onmacht fenomeen. Voel je onder druk gezet door iemand? Ja. Of ik word ineens onverklaarbaar hitsig. Ja, ik heb heel wat zin. Daar sneer ik me voor.
Ja.
Waar komt het vandaan? Ja. Oh, nou, met wie ben je de laatste paar uur opgetrokken? Ja, die Freek. Nou, daar moet ik niks van weten. Nou, dat weten we nog niet zozeer, want je lichaam reageert misschien. Oh ja, Freek, ja. We beïnvloeden elkaar en proberen de waarneming op de onder te houden. Moet die vrouw zeggen dat ze op een onbewust niveau doodsbang is voor die Freek, omdat ze denkt dat als ik aan die Freek begin, ga ik totaal verslaafd aan hem en dat wil ik niet zijn, ik wil mezelf niet kwijtraken, want dan heb ik geen controle meer over leven.
Ja.
Dus Freek niet, Freek nooit.
Ja.
Maar je lichaam zegt dat je daar helemaal sponsig van geworden bent. Ja, ik heb toch een hoger zelf wat daar moet luisteren. Ja, dat is heel goed, Maar ik zou ook weer echt naar je lichaam luisteren. En het geldt ook voor een diep gevoel in je hart. Als je een diep gevoel in je hart hebt, moet je ook eens durven zeggen van goh, misschien zit jij er niet te wachten, maar ik heb ze nu dan zo'n verschrikkelijke aanvechting dat weeën wegzakken in mijn buik als naar je kijk. Wil ik hem even tegen je vertellen, want het is mijn liefde, maar ik wil het even aan je overbrengen als fenomeen.
Ja.
Je mag ermee doen wat je wilt, het is mijn gevoel. Het is ook heel dapper als je het kan. Hè?
Ja. Moet je luisteren, we zijn door onze tijd heen, jong. De tijd vliegt voorbij, zoals je ziet.
Ah.
When you're having fun.
Ah.
Geef nog even je URL, je site.
www.peterdenharing.nl. Daar kan je een orakeltje trouwens doen, een domino-orakel. Lekker interactief, een beetje kijken naar mooie oplossingen die ik lang geleden heb opgeschreven. Daar kan je je abonneren op mijn nieuwsbrief, op de nieuwe tijdsberichten. Als je thuis nu intikt, info@peterdenharing.nl. Je stuurt me een mailtje met je adres. Dan krijg je voortaan die nieuwsbrief. Altijd lachen, gieren en brullen. En op www.peterdenharing.nl kun je ook die vorige nieuwsbrieven lezen. En kan je zien wat ik allemaal dramatische gedachten over therapie heb. En over astrologie. En over die sidelines. Leuke uitzending.
Dankjewel, jongen.
Ik hoop dat zij het ook gewaardeerd hebben.
Ik heb genoten.
Ja.
Het is voorbij gevlogen.
Ja, wat gaat dat hard. Dankjewel.
Hey, lieve schatten. Ik zou zeggen, geniet ze. En we gaan door, hè. Er komen nog veel meer gasten. En ademloos luisteren. En wie weet krijg ik Peter wel zover dat hij op Ridder Radio of de WDRO-TV op internet regelmatig jou toespreekt. Hé, je voorstel. Hé, ciao.
Ja, moet je voorstellen, ja.